Goedenavond, laten wij met elkaar het derde hoofdstuk lezen van het boek Rut. Naomi nu, haar schoonmoeder, zei tot haar: mijn dochter, zou ik voor u geen rust zoeken, opdat het u wel ga? Welnu, is Boas niet onze bloedverwant, bij wiens arbeidsters gij geweest zijt? Zie, hij gaat vannacht op de dorsvloer gerst wannen. Baad u dan en zalf u en doe uw opperkleed aan en daal af naar de dorsvloer. Maar laat de man niets van u merken voordat hij gereed is met eten en drinken. Als hij zich neerlegt, moet gij goed letten op de plaats waar hij ligt. Kom dan nader en sla zijn voetendek op en leg u neer. Dan zal hij u wel duidelijk maken wat gij doen moet. En zij zeide tot haar: al wat gij zegt, zal ik doen. Daarop daalde zij af naar de dorsvloer en zij deed naar alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Toen nu Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, kwam hij om zich neer te leggen aan het uiteinde van de korenhoop. Daarop kwam zij stil nader, sloeg zijn voetendek op en legde zich neer. Het gebeurde nu te middernacht dat de man wakker schrok en om zich heen greep en zie, daar lag een vrouw aan zijn voeteneind. En hij vroeg: wie zijt gij? Zij antwoordde: ik ben Rut, uw dienstmaagd. Spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Toen zei hij: gezegend moogt gij zijn door de Heere, mijn dochter. Gij hebt met uw laatste liefdedaad de eerste nog overtroffen. Doordat gij geen jonge mannen nagelopen zijt, het zij arm of rijk. Nu dan, mijn dochter, wees niet bevreesd. Alles wat gij zegt, zal ik voor u doen. Want ieder in de poort van mijn volk weet dat gij een deugdzame vrouw zijt. Nu dan, weliswaar ben ik losser, maar er is nog een losser nader dan ik. Blijf vannacht hier, en morgenochtend, indien hij u lossen wil, goed, laat hem lossen. Maar is hij niet genegen u te lossen, dan zal ik u lossen, zo waar de Heere leeft. Blijf liggen tot de morgen. Dus bleef zij aan zijn voeteneind liggen tot de morgen. Toen stond zij op voordat de een de ander herkennen kon, want hij zei: het worde niet bekend dat een vrouw op de dorsvloer gekomen is. Verder zei hij: geef de omslagdoek die gij draagt en houd hem op. En zij hield hem op. Hierop mat hij 6 maten gerst en legde die daarin. Daarop ging hij naar de stad. Toen zij bij haar schoonmoeder gekomen was, zeide deze: hoe is het, mijn dochter? En ze vertelde haar alles wat de man haar gedaan had en zei: deze 6 maten gerst heeft hij mij gegeven, want, zei hij, gij moet niet met lege handen bij uw schoonmoeder komen. Toen zei deze: blijf stil afwachten, mijn dochter, totdat gij verneemt hoe de zaak uitvalt. Want die man zal niet rusten voordat hij vandaag deze zaak tot een goed einde heeft gebracht. Een wonderbaarlijk hoofdstuk, dat kun je wel zeggen. Een hoofdstuk waarbij je gemakkelijk allerlei verkeerde gedachten zou kunnen hebben en ook allerlei zeer hoogstaande gedachten. Bij een hoofdstuk van zo grote intimiteit. Een hoofdstuk, dat heb ik u ook vorige avonden al gezegd, waarin we getroffen worden door het stoutmoedige initiatief dat een jonge vrouw neemt. Ik heb dat al eerder in verband gebracht met het boek Esther, waar wij een andere jonge vrouw zien die ook een dergelijk initiatief neemt tegenover de man die haar echtgenoot is, en bij Rut is het de man die haar echtgenoot zal worden. Bij Rut is het trouwens een initiatief dat in de eerste plaats uitgaat van Naomi. En ik denk dat het billijk is dat wij niet vergeten dat Naomi een hoofdfiguur in dit boek is en blijft. Als we in Rut 4 zien hoe Boas de zaak aan de orde stelt van de lossing, dan noemt hij niet Rut, maar dan noemt hij Naomi in vers 3. Zij verkoopt het stuk land dat aan onze broeder Elimelech toebehoorde, zegt Boas in hoofdstuk 4, vers 3. Rut is met dat land onverbrekelijk verbonden. Wie dat land wil lossen, zal ook Rut moeten huwen. Zo waren de wetten op dat punt, om uit Rut nageslacht te verwekken voor de overledene. Maar Naomi is en blijft een hoofdfiguur. Verderop in hoofdstuk 4 zien we dat ook daaruit, dat het kind dat aan Rut en Boas wordt geboren, eigenlijk Naomi wordt toegerekend. Het is haar kind. Want in dit kind zal de erflijn van Elimelech worden voortgezet. En nog iets. Aan het einde van hoofdstuk 3, wat we zojuist gelezen hebben, krijgt Rut die 6 maten gerst mee voor haar schoonmoeder. Waarmee Boas ook aangeeft dat hij in de eerste plaats met Naomi te maken heeft. Die 6 maten gerst zijn als een bruidsschat. Maar een bruidsschat die niet weggegeven wordt aan Rut, maar aan de schoonmoeder. Die nu als hoofd van de familie in de eerste plaats de aanspreekpartner voor Boas was. En wat bijzonder dat deze vrouw, Naomi, in deze paar hoofdstukken zo veranderd is. Het grijpt ons altijd aan te horen hoe zij in hoofdstuk 1 naar huis kwam. Vanuit het land Moab, in het land Israël, als een vrouw die zwaar verbitterd was. En ook precies wist waar ze met die bitterheid naartoe moest. De Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. In de spreektaal van vandaag, ze zag het niet meer zitten. Ze had geen hoop meer voor de toekomst. En in hoofdstuk 2 is het heel bijzonder dat het Rut is die het initiatief neemt, zoals in hoofdstuk 3 Naomi het initiatief neemt. Maar Rut begint. Zij heeft wel perspectief, zij heeft hoop. Je zou misschien wel kunnen zeggen, zij heeft geloof. Deze vrouw, notabene, uit het buitenland die zo weinig weet van de God van Israël. Deze allochtoon, die in dit vreemde land eigenlijk nauwelijks aanknopingspunten heeft. Eigenlijk heeft ze geen recht om tot de gemeente van Israël te behoren, hebben wij in Deuteronomium al gevonden. In hoofdstuk 23, en zij neemt het initiatief om de zegen op te zoeken, want ze heeft in hoofdstuk 1 gezegd, uw God is mijn God. Niet alleen maar uw volk is mijn volk. En als de God van Israël haar God is geworden, dan is dat niet een lippenbelijdenis, maar dan neemt ze dat bloed serieus. Dan gaat zij voor die God in de overtuiging dat die God voor haar gaat. Dat die God aan haar kant staat en dat die God haar zegenen zal, ook al is ze maar een Moabitische vrouw. Daar rekent zij op. En dat is het wat Naomi van een bittere vrouw maakt tot een vrouw die weer uitzicht en perspectief heeft. Wat ben je een gezegend mens als je op die manier tot een zegen mag zijn voor andere gelovigen die er geen gat meer in zien, die het niet meer zien zitten, die eigenlijk geen hoop en geen perspectief meer hebben doordat het leven ze zo hard geslagen heeft. Wanneer was het de laatste keer dat u voor zo iemand tot zegen mocht zijn en zo iemand nieuwe hoop, nieuw perspectief mocht bijbrengen? In de loop van hoofdstuk 2 en het einde zie je dat al. Als Naomi zegt, dat is toch wel heel bijzonder dat je nou net het veld van Boas hebt getroffen. Gezegend zij hij door de Heere, die zijn goede tierenheid niet heeft ontrokken aan de levenden nog aan de doden. En dan legt zij uit in vers 20 aan het eind van hoofdstuk 2. Zij legt uit aan Rut waarom ze zo enthousiast reageert. Die man is een van onze lossers. Niet de losser, hij is nummer 2 in rangorde. Daar komen we later bij hoofdstuk 4 nog wel op terug. Maar hij is een van onze lossers. In hem is hoop. De hoop die ze helemaal over het hoofd had gezien, waar ze al niet meer op gerekend had, totdat haar gedachten bepaald worden bij Boas en zij zich realiseert, maar er is wel hoop. Zolang er iemand als Boas is, is er hoop. En ik heb al gezegd, zonder al te veel nadruk te leggen op de betekenis van namen, hoewel bij Mara is dat wel heel suggestief, want die naam wordt zelf verklaard, betekent bitterheid, maar zo is het ook bij Boas toch heel, heel treffend om je te realiseren dat zijn naam betekent, in hem is kracht. We hebben gelezen in het begin van hoofdstuk 2 dat hij een man is zeer vermogend, staat de vertaling geweldig van vermogen. Hij heeft veel en hij is veel. Door hem gaat er weer licht gloren aan de horizon van Naomi. Als aan het begin van hoofdstuk 3 zegt, mijn dochter, zou ik voor u geen rust zoeken? Wat is dat dan een schitterend contrast met wat we lazen in hoofdstuk 1 vers 9. Waar zij haar schoondochters bij de terugkeer naar Israël aanspoort om naar hun eigen ouderlijke huizen terug te keren. En daar zegt zij, de Heere geve u, maar geeft er wel een vroom tintje aan, de Heere geve u dat gij rust moogt vinden ieder in het huis van haar man. Dat klinkt vroom, maar dat slaat nergens op, want zij stuurt die vrouwen terug in de armen van Moabitische mannen. En dat is geen plaats waar de Heere aan deze vrouw rust wil geven. Rust. Rust is een kenmerk. Een oude commentaar op dit boek heet dan ook rust zoeken. In hoofdstuk 1 wijst zij een totaal verkeerde weg om rust te vinden. Ik vraag er wel eens van te kijken hoe gelovigen die een onrustig gemoed hebben, en dan denk ik vooral aan psychische oorzaken, niet geestelijk, zo vaak het advies krijgen van christenen om die rust dan maar te vinden in een niet-christelijke therapie, waar ze hoogstens een doekje voor het bloeden krijgen. Een valse rust krijgen ze daar aangemeten. Wat een contrast met hoofdstuk 3, waar Naomi zegt, mijn dochter, zou ik voor u geen rust zoeken, opdat het u wel gaat. Laten we voor alle duidelijkheid precies zeggen wat Naomi hier bedoelt. Zij zegt, Rut, het wordt tijd, na die 7 weken tussen Pasen en Pinksteren, het wordt tijd dat jij zelf initiatieven gaat ontplooien, opdat Boas initiatieven voor jou gaat ontplooien. Eigenlijk zegt ze, rust betekent hier rust in de armen van deze man. Rust betekent hier een huwelijk met Boas. En eerder zal zij niet rusten voordat het zover is. En als Boas dit initiatief niet neemt, om wat voor reden dan ook, daar hebben we de vorige keer al over gefilosofeerd, dan moet jij het initiatief nemen. Ook dat is iets wat in ons aller leven kan gebeuren, dat je heel sterk rekent op initiatieven die mensen in jouw omgeving zullen nemen. Daar hoop je op, want als die het doen, hoef jij het niet te doen. Want het is niet altijd leuk om het initiatief te moeten nemen in de hoop dat anderen mee zullen gaan met je. Je nek uit te steken, zoals we dat noemen. Wat zou het mooi geweest zijn als die Boas nou zelf eens op de gedachte was gekomen, ik ben een losse, er is er nog één nader, maar daar praat ik wel mee, ik maak dat allemaal in orde. Boas wist toch hoe de zaak in elkaar zat. Nou, ik heb al gezegd, we hebben het erover gehad, wat de redenen daarvoor zou kunnen zijn. Het is heel duidelijk, ook uit hoofdstuk 3, dat hij een oudere man is. Hij zegt een paar keer, mijn dochter, in vers 10 en 11. Het is niet gebruikelijk om dat tegen je bruid te zeggen. Maar bovendien, aan het einde van vers 10, gij zijt geen jonge mannen nagelopen. Nou, dat suggereert dus dat hij zelf al wat ouder is. Dus hij rekent dat haar als verdienste aan. Het ging haar niet in de eerste plaats om een nieuwe jonge echtgenoot. Het ging haar om veel belangrijke zaken. Het ging haar om het erfdeel. Het ging haar om de zegen van God. Daar staan wij zo niet bij stil. Maar als je zegt, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk, dan betekent dat ook dat je als Israëliet wil delen in de erfenis die Israël ontvangen heeft uit de handen van God. Dat is het beloofde land. In die tijd betekende dat als je tot de God van Israël je wendt, deel wil uitmaken van Israël, dan mag je ook delen in het erfdeel van Israël. En daar is maar één manier voor en dat is huwen met Boas. Daar is nog een andere losser, nader dan Boas, die nader verwant was met Naomi, daar gaan we het de volgende keer wel over hebben. Maar die was al getrouwd blijkbaar en wilde zijn eigen erfgename niet in moeilijkheden brengen. Eigenlijk is het dus maar één. Zij wist ook wel dat er eentje nader was dan hij. Ze had zich ook meteen zelf aan die andere kunnen wenden, maar dat doet ze niet. God had haar leven zo geleid dat ze bij Boas uitkwam. En nu komt het moeilijke moment dat ze zo graag had willen vermijden. Zoals ook wij zo dikwijls. We hadden liever geweten, gewild dat de ander de initiatieven nam. Dit is het moment dat zij dat initiatief moet nemen. Het initiatief om zich eigenlijk heel gewoon als echtgenote te gaan aanbieden aan een man. Nou, zelfs in deze zeer verlichte tijden waarin wij leven, moet toch menige jonge dame nog wel 3 keer slikken voordat ze dat die stoute schoenen aantrekt, meen ik te mogen zeggen. Ik heb er niet helemaal meer overzicht over, maar ik denk dat dat toch nog wel steeds een beetje zo is. Het zou toch fijner zijn als hij het initiatief genomen had. Maar soms gaan die dingen zo. Welnu, is Boas niet onze bloedverwant, bij wiens arbeidsters gij geweest zijt? Hij gaat vannacht op de dorsvloer gerst wannen. Laat ik u eerst iets zeggen over de merkwaardige plek waar deze ontmoeting plaatsvindt. Het gebeurt niet bij hem thuis. Deze man gaat gerst wannen. Hij heeft een rijke oogst binnengehaald en nu moet die gerst, ook nu moeten de korrels van de halmen worden gescheiden en vervolgens moet het graan van het kaf worden gescheiden. Je zou denken, deze zeer vermogende man heeft daar allemaal dienstknechten voor. Dat zal ook vast wel, maar het was zijn oogst. Hij heeft daar een hele eigen persoonlijke betrokkenheid toe. En als daar die geweldige korenhoop ten slotte kant en klaar ligt, dan blijft hij zelfs daarbij overnachten om die korenhoop te bewaken, maar ook als het ware om zijn dankbaarheid uit te drukken. Heere God, daarom eet en drinkt hij ook tot hij vrolijk is uit dankbaarheid. Feestvreugde om zo de erfenis en de vrucht van het land uit Gods hand te mogen aannemen. Hij is op de dorsvloer. Maar een dorsvloer is een bijzondere plek. Een aantal keren in het Oude Testament horen we over zo'n dorsvloer waar koren en kaf van elkaar worden gescheiden. Het is zelfs een spreekwoord geworden in onze Nederlandse taal. Het kaf van het koren scheiden. Het waardeloze van het waardevolle scheiden. Daarmee is een dorsvloer ook een plaats waar je op de proef gesteld wordt. Want het is een plaats waar moet duidelijk worden wat koren is en wat kaf is. Laat ik eens beginnen met achterstevoren een paar teksten te noemen in het Oude Testament waar dat bijzondere van de dorsvloer in het licht wordt gesteld. Ik denk aan 1 Kronieken 21, de eerste tekst die ik zou willen noemen, waar we lezen over Davids grote beproeving. Hij heeft meerdere beproevingen in zijn leven gehad, maar hij heeft het volk laten tellen uit verkeerde motieven en zonder opdracht van de Heere God, en daar komt een straf voor. En omdat hij de koning is van het volk, komt die straf over dat hele volk. Zij moeten lijden met de zonden van hun koning. En dan kiest hij voor die 3 dagen pest. Want hij zegt in vers 13 van 1 Kronieken 21, laat mij toch vallen in de hand des Heeren, want zijn barmhartigheid is zeer groot. Maar laat me niet vallen in de hand van mensen, want dat was ook een optie. Dat die strijd zou moeten leveren tegen vijanden. En dan vindt daar een grote catastrofe plaats. Er vielen van Israël 70.000 man. Ook, zegt vers 15, zond God een engel naar Jeruzalem om dat te verdelgen. Maar zodra hij daarmee begon, zag de Heere het en het onheil berouwde hem. Hij zeide tot de verderfengel, genoeg, laat nu uw hand zinken. En die engel des Heeren blijkt dan precies te staan bij de dorsvloer van de Jebuziet Ornan, of Arauna, zoals hij in Samuel wordt genoemd. Een plaats die als het ware komt in te liggen tussen degene die door het oordeel getroffen worden en degene die voor het oordeel bewaard blijven. Maar ook een plaats waar David tot inkeer komt. Vers 17b, ik ben het die gezondigd en zeer verkeerd gehandeld heb. Maar deze schapen, wat hebben zij gedaan? Want deze dorsvloer, daar op de top van die heuvel, wordt de plaats waar later het brandofferaltaar wordt gebouwd en nog later de tempel van Salomo. Een heel bijzondere plaats. In 1 Kronieken 13, ik ga achterstevoren, omdat ik bij de moeilijkste wil eindigen. 1 Kronieken 13 vers 9, alweer zoiets merkwaardigs. David heeft besloten de ark op te voeren uit Kirjat Jearim en die te brengen op de berg Sion in Jeruzalem. Maar hij doet dat niet op de Bijbelse manier. Niet op de schouders van de priesters, maar op een wagen. Alsof die veiliger en safer is dan de schouders van priesters. Nou, het gevolg laat zich merken in vers 9 staat. Toen zij bij de dorsvloer van Kidon kwamen, strekte Uzza zijn hand uit om de ark te grijpen, daar de runderen uitgleden. De toren des Heeren ontbrandde tegen Uzza. Hij sloeg hem omdat zij zijn hand naar de ark had uitgestrekt. Hij stierf daar voor Gods aangezicht. Opnieuw is de dorsvloer een plaats, en dat staat daar natuurlijk niet zomaar bij. Wat maakt het voor ons verder uit wat voor geografische plek dat was. Maar een plek waar kaf en koren van elkaar gescheiden worden, daar komt God met zijn oordeel. Om eigenlijk door de dood van Uzza David zelf te trekken. David, waar ben je nou mee bezig? Je bent met het allerheiligste bezig. Waarom doe je dat op jouw manier? En jouw manier is per definitie een onheilige manier. Waarom doe je het niet op mijn manier? Waarom ben je niet met het heilige bezig op een heilige manier? Dat is zoals God het heeft bedoeld. En die plaats krijgt een naam waarin dat woord Peres zit. In vers 11 staat het Peres Uzza. Peres betekent doorbraak. God breekt daardoor Davids pogingen heen. Het is een oordeelsplaats. Precies zoals dat later in het leven van David het geval was. In Richteren 6 vinden we heel wat anders. Een heel andere dorsvloer. Daar lezen we in vers 11 in de geschiedenis van Gideon. Toen kwam de engel des Heeren en zette zich neer onder de terebint te Ofra, eigendom van de Abiezeriet Joas, terwijl diens zoon Gideon bezig was in de wijnpers tarwe uit te kloppen, om die voor de Midianieten in veiligheid te brengen. Hij maakte die wijnpers tot een dorsvloer. Dat was een merkwaardige plek om dat te doen. En het laat zien wat er in het hart van deze jongen was. Hij wilde dat niet doen op de gebruikelijke dorsvloer, want dan zouden de vijanden dat kunnen zien. Hij deed het op een zeer vreemde plek. Want hij hoopte dat hij daardoor die tarwe die hij had voor de vijand kon verbergen. En daarmee legt hij zijn eigen hart bloot. En des te treffender is dat de engel naar hem toe komt en zegt: de Heere is met jou, gij dappere held. De dorsvloer is een plaats waar Gideon aan de ene kant zichzelf leert kennen, maar aan de andere kant van de Heere God te horen krijgt dat er dingen in hem steken die hij zelf nog niet vermoed had. De engel had eigenlijk moeten zeggen: jij bangerik, God is toch met je. Maar God zegt: gij sterke held. Dat is mooi als we het zelf nog niet van onszelf weten, dat de Heere God tegen ons zegt: er steken dingen in jou waar je zelf nog geen weet van hebt. Die heb ik zelf in jou gelegd. En ik ga je ook helpen dat, om het eruit te laten komen. Zoals we dat in de geschiedenis van Gideon gemerkt hebben. Dus het vierde voorbeeld, en met Rut erbij staat dat het vijfde, vinden we in Genesis 50. Waar Jacob gestorven is en dan begraven gaat worden in het land wat wij nou het land Israël noemen. En daar op de grens, zou je kunnen zeggen, tussen Egypte en het beloofde land. Daar is een dorsvloer. Genesis 50 vers 10. Toen zij gekomen waren bij de doornendorsvloer, aan de overzijde van de Jordaan, hielden zij daar een grote en zeer plechtige rouwklacht. En hij liet over zijn vader 7 dagen rouw bedrijven. Toen de inwoners van het land de Kanaanieten de rouw op de doornendorsvloer zagen, zeiden zij: dit is een zware rouw der Egyptenaren. Daarom gaf men daaraan de naam Abel Mizraim, dat aan de overzijde van de Jordaan ligt. En dan wordt Jacob daar begraven. Die tocht van Jacobs lichaam van Egypte naar Kanaan is als het ware een vooruitgrijpen, een anticiperen op de reis die eens Jacobs nazaten, die dezelfde naam als hij dragen, Israël, zullen maken van Egypte terug naar het beloofde land. En hier duurde dat nog een beperkte tijd. Bij hen zou het 40 dagen duren. Een doornendorsvloer, wat een naam. Klinkt misschien wel een beetje er met de haren bij gesleept, maar doornendorsen, dat is wel heel wonderlijk. Doornen zijn een product van de vloek die over de aarde is gekomen na de zondeval. Wat God bij ons dorst, als ik even 2 stukken beeldspraak door elkaar mag gooien, wat God bij ons dorst, dat zijn de doornen die het gevolg zijn van de zondeval. God is 40 jaar daarin met Israël bezig geweest. Ze waren uit Egypte. Maar voordat ze in het beloofde land waren, waren er heel wat doorns die onder het oordeel van God gebracht moesten worden. Een dorsvloer is blijkbaar in de schrift een plek waar het licht moet komen wie je bent. Wat je bent. Een plaats van verootmoediging. Een plaats van beslissing. Daar ligt Boas. En Rut ziet waar hij zich neerlegt. En ze ziet dat hij slaapt. En met een bonzend hart, zo bonzend als het hart van Esther was toen ze de troonzaal van koning Ahasveros binnenging. Zo bonsde het hart van Rut toen zij in alle voorzichtigheid het voetendek van Boas opsloeg. Is dat niet wonderlijk? Wat zocht zij? Rust. Rust. Sommige mensen noemen dat als het ware haar bekering. Dat is ook verleidelijk om dat zo te zeggen. Rust vinden aan de voet van de losser. Je ziet het helemaal voor je. De zondaar komt naar de voet van het kruis. De zondaar wordt uit de wereld getrokken door de liefdekoorden van God en de zondaar vindt rust aan de voeten van de grote verlosser. Maar dit is niet Ruts bekering. Rut is in hoofdstuk 1 al bekeerd, als je die nieuwtestamentische taal wil gebruiken. Zij is al bekeerd als zij zegt, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Zij is al bekeerd als zij in hoofdstuk 2 gaat vertrouwen op de zegen van God en erop uittrekt. Je zou het eerder zo kunnen zeggen, heel wat mensen, heel wat christenen blijven staan waar Rut in 1 en misschien in hoofdstuk 2 staat. Dit is niet haar bekering, dit is een heel bijzondere nieuwe stap. En in feite een stap die elke gelovige vroeg of laat, liever vroeg, in zijn leven moet leren zetten. En die stap zou je zo kunnen omschrijven. In hoofdstuk 2 wordt Rut rijk gezegend met alles wat Boas heeft te geven. Al die aren die hij haar voor haar laat vallen. Al dat eten dat hij haar in de middagpauzes ter beschikking stelt. Alles wat hij nog extra haar in de schoot werpt waarmee ze naar huis kan terugkeren. Al die zegeningen, spijs en drank. Al die weken van de oogst. Wat zijn er niet veel christenen die heel tevreden zijn met wat ze allemaal zo uit de hand van de Heer mogen ontvangen. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één. Nou, Rut heeft ze uitgeteld en ze was er buitengewoon blij mee en Naomi was er erg blij mee. Maar het was niet genoeg. Wat ze wil in hoofdstuk 3 is hemzelf. En dat is iets wat veel gelovigen eigenlijk niet zo goed lijken te begrijpen. Zoveel gelovigen blijven stilstaan bij wat de Heer heeft te geven. Ze kunnen niet echt goed begrijpen wat Paulus zegt in Filippenzen 3, opdat ik hem mag kennen. En daar is hij toch al echt een ervaren, een gerijpte gelovige. Rust vinden aan de voeten van Boas, dat betekent Boas zelf, daar gaat het haar om. Ze wil hem. Ze wil hem. Ik schiet me nou zo ineens te binnen, ik heb er helemaal niet aan gedacht. Iets wat ik las over het sterfbed van broeder John Gifford Bellett. Sommigen van u kennen hem wel. Hij heeft prachtige geschriften nagelaten, al zijn ze dan vandaag niet zo erg populair meer. Hij leefde in de 19e eeuw, stierf in de jaren 60 van die eeuw. Zijn dochter heeft heel veel opgetekend van alles wat hij heeft meegemaakt, ook van zijn sterfbed. En op een dag waren een paar broeders bij hem geweest om hem te bezoeken en spraken met hem dat hij nu toch wel spoedig naar de hemel zou gaan. Dat hij spoedig daar de zegeningen van de hemel zou mogen genieten. En dat hij een kroon zou ontvangen voor alle dienst die hij er op aarde gericht had. En toen die broeders weggingen, hoorde zijn dochter hoe hij met betraande stem, als je dat zo kan zeggen, tegen de Heer zei, Heer, de broeders praten over een kroon. Ze praten over zegen die ik in de hemel zal ontvangen. Maar Heer, ik hoef geen kroon en ik hoef die zegen niet. Het is u naar wie ik verlang. En dan zegt hij daarbij de man van Sichar. De man die daar zat in Johannes 4 bij die bron. Om de tijd te nemen te spreken met een eenzame arme vrouw. Een man die zich zo erbarmd heeft over mensen. Dat wilde hij blijkbaar zeggen. Een man die zich ook zo erbarmd heeft over mij. Het gaat ons niet om de zegen die we van hem ontvangen. Het gaat ons om hem zelf. Dat is niet automatisch het geval bij een pas bekeerde. Tenminste, het lijkt me zeer ongebruikelijk. Een pas bekeerde is dolgelukkig om alles wat hij heeft ontvangen. Ontvangen. Hij is dolgelukkig dat hij niet naar de hel hoeft te gaan. Hij is dolgelukkig dat hij vergeving van zonde heeft ontvangen. Misschien als hij wat verder komt, is hij ook nog dolgelukkig dat hij de gave van de Heilige Geest heeft ontvangen. Hij is dolgelukkig dat hij nou een Bijbel heeft, dat hij daarin mag lezen en zo kan ik nog wel een tijd doorgaan. Totdat er een moment komt dat het je niet alleen maar om de zegen gaat, maar om hem zelf, om hem te leren kennen. Dat het er dus niet meer om gaat wat je van hem ontvangen hebt, maar om hemzelf. Ik gebruik graag een voorbeeld, en als ik het hier al eens genoemd heb, moet u mij maar vergeven. Maar als een vrouw niet kan zwemmen, ze valt in het water en een man haalt haar eruit, dan is ze, als ze druipend op de oever staat, heel dankbaar voor wat die man voor haar heeft gedaan. Maar het zou bespottelijk zijn als die vrouw zou zeggen: meneer, u bent ontzettend bedankt dat u mij uit het water gehaald hebt. Wilt u met mij trouwen? Dat zou een hele rare vraag zijn, want we voelen allemaal, het is dan fantastisch dat die man haar uit het water heeft gehaald, maar dat is een onvoldoende basis voor een huwelijk. Maar stel je voor dat die vrouw hem eens uitnodigt op een kopje thee, en ze raken met elkaar aan de praat en ze drinken nog eens een kopje thee samen, en over het loop van het jaar groeit een relatie. En aan het einde van het jaar, of hij dat nou voorstelt of zij, besluiten ze met elkaar een huwelijk aan te gaan. Dan is het heel gewoon. Want iedereen begrijpt dat de basis van dat huwelijk niet is dat die man haar uit het water heeft gehaald, hoe blij ze daar ook mee is. Die basis van het huwelijk is dat ze hem zelf is gaan liefkrijgen. En dat is zo'n belangrijk verschil. Je kunt blijven steken, dat is een teken van geestelijke onrijpheid. Je kunt blijven steken bij de dankbaarheid voor de zegeningen die je ontvangen hebt. En aan het einde van Rut 2 is zij zeer dankbaar voor al die zegeningen en Naomi ook. Maar en Naomi en Rut weten, er is meer nodig. Er is meer nodig, er is een groter verlangen. Er is een groter verlangen. Er is meer dat hij te geven heeft. Hij heeft zijn hart nog niet gegeven. En in feite, als je tussen de regels doorleest, dan kun je zien dat Boas dat ook eigenlijk dolgraag doet. En dat hij haar prijst dat ze niet andere wegen is gegaan om toch gelukkig te worden. Maar dat zij deze weg heeft gekozen. Hij laat zich graag door haar overhalen. Je kunt erover speculeren waarom hij het initiatief niet genomen heeft. Maar als je het in geestelijk overdrachtelijke zin beziet, dan kun je zeggen, zoals het in het oude lied staat, God wil gebeden zijn. Hij wil graag die relatie met ieder van ons, maar hij dringt zich niet op. Je moet daar naartoe groeien om die persoonlijke relatie met hem te willen. Hij dringt zich niet op. Ja, hij betuigt wel door zijn woord en door zijn geest dat hij dat verlangen heeft in persoonlijke relatie met ons te treden. Maar je moet dat zelf willen. Je moet daar zelf geestelijk naartoe groeien. En dat is een belangrijke ontwikkeling. Dat is een van de redenen waarom bij geestelijke groei het Nieuwe Testament altijd als einddoel wordt aangegeven, de Heer Jezus zelf. Dat is niet alleen maar op hem lijken, dat is ook zo. Maar het is ook wat Paulus zegt in Filippenzen 3, ik noemde het al, om hem te kennen. Om hem te winnen, zegt hij daar. Omdat ik hem mag winnen. En dan gaat het om de persoon. Dan gaat het om degene die de losser is. Dan gaat het niet alleen maar om de lossing. Dan gaat het maar niet om wat de losser zal doen voor jou en voor de familie van Elimelech. Dan gaat het om de losser zelf. En als zij zo aan zijn voeten ligt en zichzelf aanbiedt als echtgenote, want ze zegt dat natuurlijk allemaal op een zeer kiesse wijze, maar daar komt het wel op neer hoor. Rut, ik ben Rut, uw dienstmaagd, spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd. Dat betekent gewoon trouw met mij. Want gij zijt de losser. Je zou kunnen zeggen, zij komt met een nogal indringend verzoek. Je zou bijna kunnen zeggen, zij claimt. De laatste tijd, de laatste paar jaar ben ik nogal bezig geweest met dat claimen van God. Gedeeltelijk omdat ik nogal verrast was doordat het heel veel christenen zeiden, je mag niks van God claimen. Ik weet niet of ik er helemaal uit ben. Ik snap aan de ene kant wel wat mensen bedoelen. Wij hebben niks te eisen van God. Ja, als je het zo bedoelt. Maar als je nou eens bedoelt, wij mogen God houden aan zijn belofte. Zie je dan niet door de hele Bijbel heen hoe de grote geloofshelden God aan zijn beloften hebben gehouden? Te beginnen bij Mozes, die tegen de Heere zegt, Heere, wilt u het volk verdelgen? Nou, de zonde met gouden kalf, weet u wel, dat kunt u niet maken. U hebt zelf beloofd dat u het volk in het beloofde land zou brengen. Dan zeggen wij ook, tut, Mozes, kan het niet een tandje minder? Nee. Nee, hij kon bij God pleiten op zijn eigen beloften. Dat is claimen. Wij bidden vaak zo vrijblijvend, van wilt u alstublieft dit of dat, en ja, als u het anders wilt, nou ja, dan is het ook goed. Je kunt eigenlijk dan net zo goed niet bidden. Want je vraagt dan iets waar je bovendien meteen al bij indekt, dat als het niet gebeurt, nou ja, dan is het ook goed. Dat is niet met vrijmoedigheid, met volmacht bidden, met aandrang bidden, met overtuiging bidden. Ja, claimend bidden. Hebben jullie daar moeite mee? Weet u wel dat God het heerlijk vindt om zo gebeden te worden? Dat hij daarna verlangt? Daarom nog eens een keer die regel uit dat bekende lied, beveel gerust uw wegen. Hij wil gebeden zijn. Het meest frappante voorbeeld in Ezechiël 22, dat spreekt me zo aan het einde van Ezechiël 22, waar God zegt, ik heb het oordeel uitgesproken over het volk. En ik had zo graag dat oordeel afgewend van het volk. Maar er was niemand die erom vroeg. Dus, op zijn Hollands gezegd, toen moest ik het wel doen. Er was niemand die erom vroeg. Bij dat gouden kalf was er een man Mozes die het vroeg. Bij Sodom en Gomorra was er een man Abraham die het vroeg. En die zelfs tot 10 rechtvaardigen ging. En dan staat er zo nadrukkelijk, en de Heere ging weg van hem. En sommigen hebben gedacht dat was dat de Heere wilde verhinderen dat Abraham ook nog eens zou afzakken tot 5. Of tot 1. De Heere ging weg van hem. Hij wil gebeden zijn. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, alle zegen die God geeft, daar wil hij om gevraagd worden. Daar wil hij om gevraagd worden. Dat wil zeggen, hij wil die zegen geven in antwoord op een behoefte die er bij onszelf bestaat. En mensen die in de Bijbel echt God aanlopen in de gebeden, die hebben nooit zo vrijblijvend gebeden als ik dat net schilderde. Die begonnen zeker niet hun gebeden met wilt u, wilt u, wilt u. Die hebben God echt aangelopen. En God vindt het heerlijk. Want hij wil graag geven in antwoord op onze gebeden. Maar, let eens op de houding waarin Rut haar claim komt doen. Aan de voeten van Boas. Ja, dat is het hele verschil. Dat is het hele verschil. Als Daniël leest in Daniël 9 in de boeken dat de 70 jaren van de ballingschap, waarover de profeet Jeremia had geschreven, bijna voorbij zijn, dan had hij kunnen gaan claimen. Hij had kunnen zeggen, Heer, u hebt het beloofd, na 70 jaar zou het volk weer terugkeren uit de Babylonische ballingschap en terug mogen keren naar het beloofde land. En hij houdt God ook aan die belofte, maar op welke wijze? Door zich te verootmoedigen. Plaatsvervangen te verootmoedigen voor het hele volk. Hij claimt, maar in de vorm van een verootmoediging. Als je God houdt aan zijn belofte, maar je doet dat niet vanuit de hoogte, op een arrogante wijze, alsof je ook maar ergens recht op hebt, maar je doet dat in de geest van verootmoediging, door je zo klein te maken. Ik zou bijna zeggen, dan mag je de grootste dingen vragen. Hoe kleiner je je maakt, des te groter zijn de dingen die je van God mag vragen. Zo komt Rut. Ze legt zich neer aan de voeten van een man. Nou, dat is vandaag niet erg populair. Dat is het laatste wat je zou willen, zeg. Voetveeg van een man te worden. Elke jonge vrouw die denkt, zoals mijn grootmoeder het heeft meegemaakt, nooit weer. Zij komt claimen. Zij doet iets uitermate moderns. Zij vraagt de man ten huwelijk. Maar ze ligt wel aan zijn voeten als ze dat doet. En geestelijk gesproken, bij God is dat natuurlijk nog veel groter. Ik las eens een keer, er is maar één weg om tot God te komen en dat is de weg van de verbrijzeling. Elk mens wordt uiteindelijk verbrijzeld. Of je doet dat zelf door je voor God te verootmoedigen en dan word je voor eeuwig verlost. Of je doet dat doordat God jou straks zal verbrijzelen en dan blijft er niets van je over dan het eeuwig verderf. Dat is de enige weg. Verbrijzeling betekent, er blijft niets van mij over, van al mijn zogenaamde eigenmachtige kunnen en van al mijn prestaties. Ik leer te leven uit pure genade. Maar juist als ik zo klein ben, mag ik alles aan hem vragen. Want God vindt het heerlijk om gebeden te zijn. Wees niet bang voor het claimen bij God. Er zijn mensen die in het Nieuwe Testament die bij God geclaimd hebben, bij de Heer Jezus geclaimd hebben, zo zouden wij het noemen. Wij zouden gezegd hebben, jongen, zeg maar, zo kun je niet tegen de Heer Jezus praten. Die vrouw die maar blijft zeuren, mag ik het even zeggen, over haar dochter die deerlijk bezeten is. Zij zou zeggen, jongen, wat, die vrouw kan wel zien dat ze een Syrofenicisch is. Begrijpt helemaal niks van hoe je met God omgaat en hoe je met de Heer Jezus omgaat. Moet je horen, zeg. Wat ze allemaal niet durft te zeggen. De Heer Jezus negeert haar. Je ziet toch dat hij niet met haar wil praten. En zij blijft maar doorgaan. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben alleen maar gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël. Dan zou je zeggen, vrouw, hou nou je mond, je hebt nou toch gehoord wat hij zei. Maar zij gaat maar door. En dan komt ze nog met zo'n spitsvondig antwoord. Heer, ook de honden eten van de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. En wat zegt de Heer Jezus? Hij vindt het heerlijk. Hij vindt het geweldig. Hij zegt, oh vrouw, groot is uw geloof. Mogen u gebeuren zoals u wilt. Net als op die keren dat God zegt, u geschieden naar uw geloof. In dit Calvinistische land zijn we zo eenzijdig bepaald bij de soevereiniteit van God. Dat deze kant bijna helemaal ondergesneeuwd is. U geschieden naar wat u wilt. U geschieden naar uw geloof. Uw geloof heeft u behouden, zegt de Heer Jezus tegen de bloedvloeiende vrouw. Niet Gods genade, ja natuurlijk, dat komt er ook aan te pas. Niet alleen mijn kracht, maar jouw geloof heeft jou behouden. Dat geloof is dat geloof dat met grote verwachtingen bij God komt. Dat van God groot durft te denken. Maar niet zelf groot naar God toekomt, maar zich heel klein maken. Jezelf klein maken voor God. Maar grote verwachtingen van God hebben. Ik vind het zo mooi. Het zijn vrouwen. Die Syrofenicische vrouw. Die bloedvloeiende vrouw. Tegen wie de Heer Jezus zegt. En ook wel mannen natuurlijk tot wie dat gezegd wordt. Maar er zijn verschillende vrouwen in de evangelie tegen wie de Heer Jezus dat zo zegt. Mogen jou gebeuren naar je geloof. Groot is je geloof. Jouw geloof heeft jou behouden. Het geloof is het vertrouwen op die grote dingen die God wil geven. Het geloof is de ontvankelijkheid voor het wonder van dat grote geschenk van God. Als Rut ook maar enigszins die gedachte in haar hart had toegelaten. Stel je voor dat hij mij van de dorsvloer schopt. Stel je voor dat hij uitvaart van wat durf je wel, wat ben je voor een slet om hier mijn dekens op te tillen en onder mijn dekens te komen liggen hier alleen. Wat ben je er voor één? Dan was alles verloren. Menselijk gesproken nam ze dat risico. Maar ze hadden geweldig geloof. En een geloof dat niet menselijk te beredeneren was. Ze wist dat het goed zou komen. En er klinkt iets van, ik zou bijna zeggen van ontroering door in de woorden van Boas. Deze vrouw, zo bij hem de losser grote verwachtingen komt uitspreken. U bent de losser. Hier ben ik. Ik lever mij aan u uit. U betekent alles voor mij. Van u verwacht ik alle zegen. Met name in het Lucas-evangelie lees je 5 keer over mensen die een plek vinden aan de voeten van Jezus. Hebt u dat wel eens nagegaan? 5 keer mensen aan de voeten van Jezus. Soms in opperste nood. Zoals Jairus die voor zijn dochtertje komt smeken. Soms zoals die man in het land der Gadarenen die van zijn bezetenheid bevrijd is en daar zit gekleed en goed bij zijn verstand. Hij zit daar uit te rusten. En vandaar, van bij de voeten van Jezus, wordt hij erop uitgezonden. Bij de voeten van Jezus. Daar zat Maria in hoofdstuk 10. Om naar het woord van God te luisteren. Aan de voeten van Jezus kom je met je gebeden, met je moeite, met je zorg en ook met je dankzegging. Zoals die ene van die 10 melaatse mannen, die allemaal genezen waren, maar één kwam terug en viel aan de voeten van Jezus om hem zijn dank te brengen. Wat een plek. Als je zo diep gaat aan de voeten van Jezus. Zoals de zondares, is geloof ik de enige die ik nog niet genoemd heb, in Lucas 7, die daar aan de voeten van de Heer Jezus, die voeten komt nat maken met haar tranen en afdroogt met haar haren. Als je zo diep komt, kun je veel vragen. Het is in de nacht. Die nacht spreekt van de intimiteit. Andere mensen mogen dat niet zien. Voordat het licht wordt, gaan ze ook uit elkaar. Het wordt er niet bekend dat een vrouw op de dorsvloer gekomen is. Want de mensen begrijpen het toch niet. Die praten er maar raar over. Probeer het maar aan wereldlingen uit te leggen wat dat is. Dat je een persoonlijke, intieme relatie met de Heer Jezus hebt. Een mens die al 2000 jaar dood is. Wat betekent dat? Wat moet je je daar weer voorstellen? Een persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Misschien wel juist in de nacht van je leven, wanneer we het meeste nodig hebben. De dal van de doodschaduw, de dal van de diepe duisternis, zegt de NBG-vertaling. Juist in die omstandigheden rust vinden bij hem. We lezen nog een keer over rust hier aan het einde van het hoofdstuk. Ik heb u al eerder verteld. Ze moeten omslagdoek ophouden, want hij geeft iets mee voor Naomi. De bruidsschat, als ik het zo uitdrukken mag, is voor Naomi. Want er is inderdaad nog die ene losser. Die zit nog steeds in de weg. Het is nog even spannend. Want in de ochtend zal Boas naar de stadspoort gaan. En daar zal hij nog moeten praten met die andere losser. Theoretisch is er de mogelijkheid dat hij zegt, ik zal lossen. Ik heb u al gezegd, we gaan de volgende keer er maar eens over nadenken wat dat zou kunnen zijn. Het is dus nog even spannend of het wel goed komt tussen Boas en Rut. Stel je voor dat die andere zegt, ja, nou ja, vooruit. Dan neem ik Rut er ook nog wel bij. Moest proberen in het hart van Boas te kijken. En in het hart van Rut te kijken. Stel je eens voor dat de geschiedenis zo zou gaan. Dus het is nog even spannend. Maar Boas zinspeelt op de goede afloop. Door te zeggen, alsjeblieft. En eigenlijk te zeggen, dit is de bruidsschat voor je moeder. Maar het is met Naomi dat hij te verhandelen heeft, heb ik al gezegd. En zij komt thuis, schoonmoeder, je kunt je dat helemaal zo voorstellen. Hoe is het gegaan? En zij vertelde haar alles wat de man haar gedaan had. En zei, deze 6 maten gerst heeft hij mij gegeven. Dat is de trouwring voor Rut. Want, zei hij, gij moet niet met lege handen bij uw schoonmoeder komen. Ik heb het heel persoonlijk op de individuele gelovigen toegepast. Maar bij zulke profetische schilderingen moet ik ook zo vaak denken aan Israël. Daar kun je ook bij dit boek nooit omheen. Wat is het heerlijk dat zo breed in de christenheid vandaag en de dag er weer zicht gekomen is op de bijzondere wegen die God met Israël nog te gaan heeft. Niet alleen maar dat dat volk nou weer een eigen staat heeft, maar dat in dat volk de ogen geleidelijk steeds meer open gaan. En misschien is dat wel veel verder dan wij denken. De open ogen open gaan voor de Heer Jezus. Voor hun eigen Messias. Het is zo bijzonder. Naomi en Elimelech geven weer hoe die oude relatie was tussen God en Israël. En die oude relatie van vroegere tijden tussen God en Israël. Daar is althans schijnbaar een breuk gekomen. De Heer Jezus zegt, als hij op weg is naar Jeruzalem, uw huis worden u woest gelaten. En die tempel is nu al vanaf het jaar 70 tot vandaag aan de dag verwoest. Totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. De oude band tussen God en Israël wordt in de toekomst opgevat tussen de Heer Jezus Christus als Messias en het overblijfsel van Israël. Het eerste is de oude band met Naomi. Het tweede is de nieuwe band tussen Boas en Rut. En ook die relatie tussen God en Israël wordt in het Nieuwe Testament vergeleken met een liefdesrelatie. Net zoals we dat lezen van Christus en de gemeente in Efeze 5. Een liefdesrelatie. Christus heeft zijn gemeente lief gehad en hij heeft het bewezen door zichzelf voor haar over te geven. Hij gaf zich over in de dood. Hij bewees dat hij haar lief had door zelfs zijn leven voor haar prijs te geven. Maar ook als het gaat om Israël, dan denk ik, laat ik die nog mogen lezen, die prachtige woorden uit Hosea 2. Misschien wel een van de mooiste voorbeelden daarvan in de profetische boeken. En zoals het daar staat, is het nog nooit in vervulling gegaan. In Hosea 2, waar we lezen in vers 13, daarom zie, zegt de Heere God, ik zal haar lokken en haar leiden in de woestijn en spreken tot haar hart. Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven en het dal Achor maken tot een deur der hoop. Petach Tikwa in het Hebreeuws, zoals een stad in het hedendaagse Israël ook heet op basis van dit vers. Dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd, als ten dagen toen zij trok uit Egypte. In Jeremia 2 vers 2, ik onderbreek dat even, spreekt God over de bruidstijd. Toen hij zich verloofde met Israël daar bij de Sinaï. En Israël, of je kunt ook zeggen een huwelijksrelatie aanging. En Israël in de vreugde van de wittebroodsweken achter God aanging. Dat werd al heel gauw bruinbrood daar in de woestijn. Maar het wordt vergeleken met hoe dat in de toekomst weer zal zijn. Het zullen weer wittebroodsweken zijn tussen God en zijn volk. Maar ook hij geeft haar haar erfdeel terug. Want dat speelt een grote rol in het. Het gaat maar niet om een oudere man en een jong meisje die op elkaar verliefd worden in het boek Rut en ze krijgen elkaar. Het draait allemaal uiteindelijk om het erfdeel. God geeft aan zijn volk het erfdeel terug. En dan zit in vers 15, en het zal te dien dagen geschieden, luidt het woord des Heren, dat gij mij noemen zult mijn man en niet meer mijn Baal. Niet meer is daar de associatie met de afgoden. Ja, ik zal de namen der Baals verwijderen uit haar mond. Hun naam zal niet meer genoemd worden. Wat denk je, Rut is een Moabitische. Zij komt uit het huis van de afgoden. En ze leert de God van Israël kennen. De diendagen zal ik voor hen een verbond sluiten met het gedierte des velds, het gevolgte des hemels. En dan vers 18, ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwig. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming. Ik zal u mij tot bruid werven door trouw en gij zult de Heere kennen. Is dat niet prachtig? Maar als parallel lees ik nog die passage uit Jesaja 54. Want daar zie je hoe daar een vroeger een band was en hoe die band is onderbroken. Een korte tijd, maar toch onderbroken. In Jesaja 54, vers 4. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd staan. Word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Ja, gij zult de schande van uw jeugd vergeten. En aan de smaad van uw weduwschap niet meer denken. Lange tijd lijkt die band tussen God en Israël verbroken. Zoals dat nu al bijna 2000 jaar het geval is. En lijkt zij een verstotene, dat beeld vind je in Jesaja, maar ook een weduwe. In ieder geval gescheiden van haar man. Want, gaat de tekst verder, uw man is uw maker, Heere der Heerscharen is zijn naam. En uw losser is de heilige Israëls. God der ganse aarde zal hij genoemd worden. Er wordt heel veel over de losser gesproken in dat tweede deel van het boek Jesaja. U moet dat zelf maar eens opzoeken. Dan gaat de tekst verder, want als een verlatene en diep bedroefde vrouw heeft u de Heere geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd, zegt uw God. Een kort ogenblik heb ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal ik u tot mij nemen. In een uitstorting van toorn heb ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid ontferm ik mij over u, zegt uw losser de Heer. God gebruikt zeer bewust dat woord. Daarmee geeft hij aan dat waar in de wet van Mozes over de losser gesproken wordt, alles wat daarvan gezegd wordt, en ik heb u de vorige keer de vier aspecten van het losserschap opgesomd, dat alles wat daarvan gezegd wordt uiteindelijk door God zelf vervuld wordt als de losser van zijn volk. Hij koopt Israël vrij uit de slavernij, dat is punt 1. Hij koopt het erfdeel vrij dat Israël verloren is, dat is punt 2. Hij neemt Israël weer aan als bruid, dat is punt 3. En hij wreekt zich als de bloedwreker, dat is letterlijk de bloedlosser, op de vijanden van Israël, dat is punt 4. In het laatste gedeelte van Jesaja wordt dat allemaal uitvoerig uitgewerkt. En afgezien van die bloedwreker, van dat aspect, en ook dat aspect van die slavernij, dus die twee andere, die vind je heel bijzonder in het boek Rut. De bruid en het verloren gegaane erfdeel. Dus er zit ook deze dieptedimensie in als het gaat om Israël. Israël zal straks komen als een vrouw zonder enige rechten. Daarom is het zo treffend dat een heidense vrouw hier een beeld is van Israël. Maar we vonden het ook treffend in hoofdstuk 1 dat er staat: Rut keerde terug naar het land Israël. Zo nauwkeurig is de Bijbel. Ze komt als een vrouw die alle rechten verspeeld heeft, maar in genade door de losser wordt aangenomen, als zij zich voor hem neerbuigt aan zijn voeten in diepe verootmoediging. Dan zal hij zijn vleugel over haar uitspreiden en haar zegenen. Maar wat voor Israël als geheel geldt, dat mag voor ons individueel nu al werkelijkheid worden. Je kunt hem alles vragen. Als je je maar klein genoeg maakt, kun je grote dingen van God verwachten. En dat is een heerlijke boodschap, ook voor ons vandaag, in deze tijd.